Even vooraf, deze show wordt gesponsord door Eikdata.
De manier om grip te krijgen op je marketingdata en je marge.
Begin nu via eikdata.com/podcast en ontvang een maand gratis. Dat is Eik met E, Griekse I, K.
Goedemiddag, mijn naam is Mohamed.
En mijn naam is Guido Jansen.
En dit is Op weg naar 20 miljoen.
Waar we het gaan hebben over e-commerce platformen.
Hoe we van monolithisch naar composable gaan.
En vergelijken we SaaS en open source. En vertel ik waarom dat eigenlijk geen goede vergelijking is.
Ik wil het met jou vandaag hebben over e-commerce platformen. Want jij bent de global evangelist bij Spryker. Nou, zal Spryker waarschijnlijk niet een belletje doen rinkelen bij de meeste luisteraars. Want het is het is wat groter dan wat wij bekend zijn, waar we weer bekend zijn. Maar we gaan het wel hebben over die e-commerce platformen. En ter introductie even vanuit jou. Wie ben jij? Wat doe je bij Spryker? Wat is Spryker? Kun je een korte intro geven?
Ja hoor, hoe ver terug moet ik gaan?
Alleen Spryker, daarvoor komen we straks nog op.
Oké, nee, prima. Ik zit bij Spryker sinds vorig jaar oktober, dus nu iets van 7-8 maanden. En als global evangelist, wat doe je dan? Naar events gaan. En dat is een beetje het evangelie van Spryker verspreiden. Met mijn achtergrond, ik heb veel met community building gedaan, dus dat doe ik ook voor Spryker. Dus ik ben daar eerste half jaar, zonder al die events, heb ik me daar volop kunnen storten. Voorheen verschillende platformen de community building gedaan. Ja. En zeiden van, nou hey, dat willen wij ook. Dus daar ben ik.
Ja, en als we het kort hebben over Spryker zelf, want Spryker is een, wat is het?
Spryker is een commerce platform, PaaS zoals dat zo mooi heet. Daar hebben we het misschien zo meteen nog wel over wat dat dan betekent. We hebben inmiddels ruim 650 collega's in 41 landen. We zijn volledig remote en allemaal super modern en work from anywhere en oneindige vakantiedagen, dat soort dingen. 150 enterprise clients die wij momenteel bedienen. De afgelopen 3 jaar. Keer op keer 100% revenue growth laten zien. En we hebben een hele hoop blije analisten en blije klanten aan ons hangen. Zoals Gartner en IDC en dat soort analisten. Die zijn allemaal mooi lovend over ons. En onze klanten waarderen ons ook heel erg. Dus dat gaat lekker.
Het is uiteindelijk gewoon het platform waarop je e-commerce kunt bedrijven. Yes?
Ja.
Ja. Ja, en daar gaan we het vandaag over hebben, want jouw cv gaat ver voorbij, Spryker uiteraard. 20 jaar ben je al bezig met tech, kan ik bijna zeggen, bijna 20, en daarvan 15 jaar ongeveer in e-commerce. Met Ducento heb je een flink inzicht in de Magento community, je bent heel lang met CRO bezig geweest, van zijn nog wat. Ik wil beginnen met het volgende. Een terugblik op e-commerce technologie en een vooruitblik op e-commerce technologie. Nou, ik denk dat Spryker in principe aan de innoverende kant is. Zeker vergeleken met wat MKB heeft aan e-commerce platformen. Maar als jij een beetje terug zou kunnen gaan in de geschiedenis. Hè, en als jij ons een soort van een samenvatting zou kunnen geven van die geschiedenis. Hoe zijn e-commerce platformen destijds begonnen? Ga uit van bijvoorbeeld de Magento. En waar staan we nu? Hoe is het begonnen? Waar staan we nu?
Nou ja, waar het een beetje mee begon voor Magento al, dan dat je er waren platformen zoals een VirtuMarkt dat aan Joomla hing en een OS Commerce, een Zencard. Daar begon het allemaal een beetje mee, denk ik. En in die tijd dat Magento kwam kijken rond 2007, 2008. Ja. En dan waren er ook al wel wat grotere platformen. Een Hybris was al lekker bezig. Intershop was al lekker bezig. En Magento was toen een flinke stap voorwaarts, in ieder geval aan de onderkant van de markt. In dat het was open source, dat sowieso. Maar ook omdat het veel completer was. Het had een beetje multi-anything, zeg maar. Je had maar één Magento-installatie nodig in theorie. En je kon meerdere landen bedienen met meerdere domeinnamen. Compleet verschillende catalogie kon je daarin kwijt. Met maar één Magento-installatie. Dat was natuurlijk fantastisch. Dat vond ik allemaal leuk. En Magento was zoveel stappen vooruit op de platformen in 2008... Dat dat een enorme vlucht heeft genomen. Ook deels door, natuurlijk door dat open source was, of nog steeds is. En daardoor heel veel agencies en freelancers daarop zijn gedoken. Dat zijn daarmee zijn gaan bouwen. Magento was ook heel breed inzetbaar. Als in, nou ja, bijna letterlijk de bakker om de hoek konden mee starten. Of tenminste, niet zelf de bakker, maar werd geïmplementeerd voor hem. Ja, om daar zijn eigen shop mee te runnen. Maar ook enterprises die daar, of MKB'ers in ieder geval, die daarmee serieus aan de slag gingen. Waardoor ook een heel ecosysteem ontstond rondom Magento. Met diensten, met modules, met extensies die je erbij kon krijgen of kopen. En dat, nou ja, dat had een soort vliegwiel effect. Dat hield elkaar in stand. Dat werd steeds groter en groter. Totdat, nou ja, op een gegeven moment kocht eBay het in zo'n 10 jaar geleden. Daar heeft een tijdje rondgezworven. Toen stond de ontwikkeling in ieder geval redelijk stil van Magento zelf. We hebben heel lang op Magento 2 moeten wachten. En toen zijn door eBay weer verkocht. Overgenomen door een investeringsmaatschappij, Permira. En toen, die hebben het uiteindelijk na iets van 3 jaar volgens mij verkocht aan Adobe. In de tussentijd is natuurlijk heel veel gebeurd. We hebben Shopify enorme opkomsten zien maken, andere SaaS-platformen. WooCommerce is ontzettend populair aan de onderkant van de markt. Dus Magento is heel erg opgeschoven naar de bovenkant van de markt. Omdat aan de onderkant van de markt heel veel concurrentie kwam, waar Magento eigenlijk dan weer misschien te complex voor was in verhouding met de anderen. Dus, en Magento zelf, ook Adobe, ja, die vinden vooral de bovenkant van de markt erg interessant. Dat is waar Adobe met hun Experience Manager zelf in zitten. Die zitten niet aan de onderkant van de markt, die zitten aan de bovenkant. Dus ze willen daar een aansluiting zien te vinden. Daar wilden ze een platform voor hebben. En daarom hebben ze Magento gekocht. En waar we nu staan, ik denk dat er heel veel keuzes in ieder geval. Dus dat is super goed. Ja, vergeleken met 15 jaar geleden. Ontzettend veel keuze. Het is veel makkelijker om een shop te beginnen nu voor een commerce partij. Als je een shopje wil starten, nou, ga even een middagje buffelen. Je hebt je shop wel staan. Zeker met een SaaS-platform. Het is ook een stuk complexer geworden. Ik denk dat dingen steeds sneller moeten veranderen. We willen consumenten verwachten sneller dat er sneller ingespeeld wordt op dingen. Wat ik net zei, Spryker is heel sterk in de B2B-hoek. Dat is niet het enige wat we doen, maar daar zijn we wel heel sterk in. Daar zien we ook steeds meer verwachtingen en eisen dat die heel erg vanuit de B2C-hoek komen, zeg maar. Daar die verwachting van de B2B-consument. En die B2B-consument, die zit daar overdag, die wil wat bestellen. Maar die is s'avonds ook gewoon een B2C-consument natuurlijk en in het weekend. Ja. Dus ja. Die krijgt ook bepaalde verwachtingen daarbij, bepaalde flexibiliteit die verwacht wordt van B2B. En ook met, nou, je zag dat met corona en met andere dingen die wereldwijd gebeuren, ook met Oekraïne. De supply chain kan heel snel veranderen. Dat soort veranderingen kunnen een enorme impact hebben. Dus je ziet wel dat steeds meer bedrijven op zoek zijn naar meer flexibiliteit, denk ik.
Ik denk dat ik een heel Wikipedia-pagina los heb gekregen met die vragen bij jou, Guido. Ja.
Dat was een uitgebreide vraag.
Ja, nee, je hebt gelijk.
Ik kan nog een pagina bijschrijven als je wil, maar laat ik even mijn mond houden.
Als ik als we dus teruggaan naar, hè, dus voor het begin, nou, als we gaan naar 2005, die jaren, weet je wel. Dus Magento is er nog niet, Magento komt er. Het onderscheidende van Magento is dat je één platform hebt die je overal kunt inzetten en die open source is, die breed inzetbaar is. En dat is dan het onderscheidende ten opzichte van voorgaande platformen.
Ja, ik denk de flexibiliteit als in open source, dat heeft het heel erg geholpen. Dat was onderscheidend. In ieder geval ten opzichte van een Intershop en een Hybris. Ja. Ten opzichte van de open source platformen die er waren, was het denk ik een stuk beter opgezet. De techniek was gewoon veel moderner, waardoor developers er liever mee werken. En wat ik zei, dat multi-everything, dat was dan wel een belangrijke feature. Want ik kende best wel wat webshop handelaren van voor Magento, die dan 20 tot 50 webshops aan het runnen waren. Allemaal verschillende installaties van OS Commerce. Dat is gewoon niet te managen, zeg maar. En met Magento kun je dat gewoon terugbrengen tot één platform. Dus ik denk dat. En kijk, als je maar één shop hebt, dan is dat niet zozeer een toegevoegde waarde. Maar als je meerdere shops hebt, of al begint het al met meerdere landen of meerdere talen waarin je wat moet doen, dan wordt Magento dan heel snel veel interessanter dan al die andere platformen. En dat heeft het wel een enorme edge gegeven ten opzichte van de concurrentie.
Als we dat ook een benaming zouden moeten geven, is dat een monolithische benadering van e-commerce. Hè? Dat je hebt één blok, Magento, en daarmee kan je heel veel. En we gaan steeds meer naar een richting toe waarin je niet meer een monolithische benadering hebt. Maar je gaat ofwel headless, ja, ofwel dus in het geval van Spryker. Jij noemde mooie termen composable commerce en package business capabilities. Kun je misschien aangeven hoe de nieuwe innovaties anders zijn dan de monolithische aanpak van Magento?
Ja, ik denk die flexibiliteit waar het bij dat soort implementaties de afgelopen jaren, of eigenlijk altijd wel vaak misgaat. Het risico is best wel groot. Hè?
Waarom?
Hoe het vaak gebeurt met dat soort implementaties, dat het vaak in één klap live gaat. en dingen in één klap live zetten, dat is altijd heel spannend. En zo'n monolithische applicatie, overigens die term, die ken ik een jaar geleden, die ken ik niet eens. Ik vergeet de concept wel van microservice en zo, maar dat Magento een monolithische applicatie was, die term had ik daarvoor überhaupt niet gehoord. Dus dat is ook redelijk nieuw. Maar dat in één klap live zetten, dat is gevaarlijk. En je moet een behoorlijk groot deel van je nou, zeker als commerce jouw core business is, een behoorlijk groot deel daarvan moet jij aanpassen als je naar een ander platform gaat. Of als je dat wil upgraden, dan staat jouw hele platform wordt geüpgrade.
Ik wil een verhaal delen met je, Guido. Want ik
voordat er weer een Wikipedia-pagina uitkomt, onderbreek me vooral.
Want ik ga doorklikken op de Wikipedia-pagina, maar even een intermezzo met dit verhaal. Ik las gisteren een artikel op mamaloes.nl. Ik weet niet of je die shop kent. Dat is een babykledingshop en speelgoed en van alles. Dat is een winkel, dat is een fysieke winkel, in 2009 opgericht. En we zijn nu in 2022, dus 13 jaar verder. Ooit opgericht als een fysieke winkel, direct daarna de webshop erbij. Nu zijn ze 130 man en hebben ze vorig jaar 15 miljoen euro e-commerce omzet gedraaid.
Ja.
Nou was het een pijnlijk stuk om te lezen gisteren, want het was een soort van manifest, zou ik ervaren, waarin ze hadden aangegeven, we zaten op Magento 1.9. Dat was 2019 en we dachten van oké, we moeten een stap maken. Wat gaan we doen? Nou, dus allemaal onderzoek en hebben ze besloten om met een partij op een platform te gaan. Ik noem even de naam niet, want het ging helemaal mis. In ieder geval anders dan Magento. En daar hebben ze aan gewerkt. Ze zijn aan het begin van 2020 begonnen met de ontwikkeling. In de zomer zouden ze live gaan. 2 jaar lang is het uitgebleven. De livegang ging niet goed. Alles ging helemaal mis. Heb je goed draaien in de shop? Helemaal mis. Uiteindelijk met hardpijn beginnen ze in 2022 januari met een nieuw traject. Zeggen ze, weet je wat, we gaan weer terug naar Magento. Nieuwe developmentpartij. Ze zijn nu live op juni 2, dus een paar dagen geleden nog. Ja. En ze blikken dus enorm moeilijk terug op de periode van 2020 naar 2022, waarin ze dus een platform switch wouden maken. En heel hard zijn gelopen tegen het feit dat gewoon helemaal misging. En dat was vanuit de Magento naar een andere. Nou, ze zijn nu weer terug, al dus hun artikel weer bij Magento. Dit
wel,
klinkt
wel
een beetje
als het 2 dan? Of?
Ja, ik ga uit van wel, ja. Ik neem aan dat ze niet terug naar 1 zijn gaan. Ja. maar weet je, het interessante is inderdaad wat jij net aangeeft. Zo'n switch, daar maak je ook vooral mee wat voor een platform je hebt. Want stel dat je inderdaad wil gaan schalen, iets erbij wilt doen. Dan klinkt composable en best of breed en modulair een stuk aantrekkelijker dan monolithisch.
En zeker voor dat soort kleine partijen is dat natuurlijk super pijnlijk. Want dat is een groot deel van je business. Daar investeer je ontzettend veel in. En dan is het jammer als je dat zo mis ziet gaan natuurlijk.
Daar vandaan direct de vraag. Wat is een idealere situatie? Hoe kan het verder gaan voor MKB? Weet je wel, welke innovaties zijn er? En op welke manier zouden we het stukje e-commerce platform moeten benaderen?
Ja, nou ja, waar wij in ieder geval mee bezig zijn, waar wij in geloven. En voor de duidelijkheid, er zijn altijd uitzonderingen. Hè? En niets is voor iedereen de perfecte oplossing, ook Spryker niet, laten we eerlijk zijn. Ja. En wij werken heel erg voor de enterprise markt. Dus voor Mamaloes zal Spryker waarschijnlijk niet de beste oplossing zijn. Dat is niet helemaal onze markt. Voor de duidelijkheid, hoe wij ons in Nederland neerzetten, is ook dat wij pas eigenlijk serieus komen kijken als het om meer gaat, als je meer dan 100 miljoen omzet hebt. Dus dan is Spryker waarschijnlijk niet de beste oplossing als jij 15 miljoen doet. Maar in het algemeen denk ik dat we zeker wel kunnen zeggen, als jij, je noemde net al, je best of breed, best of suite. Best of suite is een beetje wat de richting waar Adobe bijvoorbeeld heen gaat. Ze hebben een hele suite, daarom ook best of suite, een hele suite aan producten.
Ja.
En de gedachte is, die zijn allemaal goed met elkaar geïntegreerd. Want dat is allemaal van één partij. Die hangen allemaal samen. Dus ik kan makkelijk van het ene product ook gebruik maken van het andere product. En die werken dan fantastisch samen. Nou ja, dat fantastisch samen, in mijn ervaring, is dat in de praktijk vaak beperkt. Laat ik het zo zeggen. Dat hangt heel erg van de partij af en welke producten. Maar zoiets als... zeker als ze recent aankopen hebben gedaan, dat is niet magisch dat dat ineens praat met de hele suite van zo'n bedrijf. Dus daar gaat meestal wel wat aan vooraf voordat dat goed met elkaar praat. Maar als dat zo is, dan is dat op zich een prima oplossing. Maar al die verschillende onderdelen, en misschien heb je dan 10 onderdelen van zo'n bedrijf in gebruik. Ja, misschien zijn 8 daarvan wel niet helemaal niet geschikt voor of goed voor jouw bedrijf. Misschien is dat helemaal niet wat je eigenlijk wil. Maar omdat jij nu locked in zit in dat bedrijf, ja, moet je daar maar mee verder. En bij Adobe gaat het op grootschaal. Maar op commerce schaal zelf kun je dat ook zo bekijken. Al die verschillende onderdelen van jouw commerce tool, die zijn ook allemaal, voorheen met Magento, ook allemaal in elkaar gelokt, zeg maar. De laatste jaren met Magento wel, hebben ze gelukkig uitzondering gemaakt voor, zijn ook headless geworden, waardoor je verschillende heads op Magento kan zetten. Dus daarin heb je dan nog wat keuze. Dus dat is dan één onderdeel. Zo, die frontend is dan het onderdeel dat je los kan koppelen. En daar heb je dan keuze in. Ja. Maar bij Spryker gaan we daar eigenlijk in het extreme in door. Doordat we hebben iets van 30 van dat soort pakketjes samengesteld. Dus jij kan niet alleen maar de head los trekken, maar je kan ook de checkout eruit trekken. Je kan het CRM-deel eruit trekken. Je kan het PIM-gedeelte eruit trekken. Je kan de gift certificates kun je eruit trekken. Als jij daar een andere provider voor hebt die beter voor jou werkt, en dat is dan meer de best of breed methode, dan kan dat gewoon. En om een concreet voorbeeld te geven, je noemde al, ik heb iets van 10 jaar, 15 jaar in de CRO gezeten, conversieoptimalisatie. Heel veel dus ook met Magento-partijen gewerkt. Een enorm frustratiepunt voor mij was altijd de checkout. Daarin wilde, dat is natuurlijk super belangrijk voor jouw conversie. Dat wilde ik graag optimaliseren. Ik wilde daar eigenlijk een andere checkout in hangen of en dingen verplaatsen in die checkout. Maar ja, doordat Magento zo'n monolithic application is, alles zit verweven met elkaar. Dus ik werd al uitgelachen als ik de developers verzocht om een gesprekje om eens over de checkout te praten. Zeiden we, Guido, gaat niet gebeuren. Zijn we zo lang mee bezig? Ik bedoel, alles kan natuurlijk. Ik bedoel, het is open source, we kunnen alles aanpassen. Ja. Maar dat is zoveel werk, dat gaat gewoon niet gebeuren. En met een systeem als Spryker, je kan gewoon een andere checkout daarin hangen. En de oude checkout verwijderen en dat op die manier integreren. Met Magento heb je ook verschillende modules. Hè? Je hebt ook een one-check-checkout module voor Magento. Maar dat is altijd iets dat je er overheen legt. Ook al leg je een andere extensie overheen, jij moet nog steeds die oude code die je niet gebruikt van de checkout, die moet je nog steeds bijwerken en up-to-date houden. Als daar een security fix in zit, heb je nog steeds een probleem.
Ja. Maar oké, stel,
kun je het er gewoon lekker uittrekken.
Ik ben die 15 miljoen Mamaloes shop. Nou, ze hebben nu inmiddels een nieuwe shop. Maar stel, ik ben een soort gelijke speler. Wat moet ik met deze informatie? Ik ga niet met Spryker in zee, want dat is veel te groot. En die innovatie is nog niet in mijn bereik. Maar waar kan ik nu wel op letten? Stel dat ik nu een nieuw platform wil kiezen. Moet ik dan oog houden op modulariteit? Wat kan je me wel meegeven?
Ja, nou ja, wat ik eigenlijk altijd, ook als ik zelf naar een systeem ga, waarvoor het dan ook is, een van de eerste dingen die ik me altijd afvraag, hoe krijg ik mijn data hier weer uit?
Niet erin, maar eruit.
Hoe kan ik scheiden van deze partij? Als ik hier wel weg wil, hoe kom ik dan weg? Waar zit mijn data in en hoe moeilijk gaat dat zijn? En dat, dat antwoord is natuurlijk voor iedereen anders. Dat hangt er vanaf wat je doet. Maar in heel veel partijen zal het... sowieso moet er moet je al je data kunnen exporteren. Maar ja, hoeveel effort gaat dat zijn? Kan ik dat stapje voor stapje doen? Als het een monolithische application is, waarschijnlijk niet. En heb je het al in ieder geval gesplitst tussen bijvoorbeeld heb je een headless backend en een frontend? Nou, kun je in ieder geval waarschijnlijk die backend vervangen zonder dat je je frontend hoeft te vervangen. Of omgekeerd. Dat is al één voordeel dat je dan kan hebben. Dus daar zou je naar kunnen gaan kijken.
Voordat ik op SaaS inga, wel even terug op wat je net zegt. Ik vind het is best wel een moeilijke reality check. Het is net alsof je gaat trouwen en dat je dan al denkt van ja, maar stel, als het misgaat, hoe gaan we dan scheiden? Weet je, hoe komen we er dan van? Ja, precies. Dat is niet inderdaad de romantische vraag waar je over wilt nadenken in een situatie waarin je het huwelijk ingaat. Maar het is wel een reality check.
We hebben een huis en twee kinderen, dus voor mij gaat het dan niet meer lukken. niet dat ik dat wil, maar hey. Maar voor een e-commerce platform, de realiteit is dat meestal minder lang duurt dan een huwelijk. En dan moet je gewoon daarover nadenken. Ik bedoel, er zijn heel veel partijen die elke 5 jaar van platform wisselen. En ook met Magento, van Magento 1 en Magento 2. Dat was basically een re-platform. Daar zat niet echt een lekker upgrade pad aan vast. Dus dat was ook basically een re-platform. Dus dan ook al had je daar in 2018 voor Magento 1 gekozen inderdaad. Na 2-3 jaar, dan wordt dat niet meer ondersteund. En dan moet je over.
Open source versus SaaS. Dus stel Magento versus Shopify. Heb je daar een mening over?
Even de Wikipedia pagina erbij pakken.
misschien gericht op die ondernemer die nu een miljoen omzet draait. Hij gaat nu, heeft hij een team aangenomen, een e-commerce specialist en hij wil gaan groeien. Wat gaat hij doen? Gaat hij op open source ontwikkelen of gaat hij toch op Shopify? En wat zijn de pro's en cons in dat geval?
De eerste, wat je zei, open source versus SaaS. Dat is een beetje een gekke vergelijking. Dat is meer een on-prem versus SaaS. Of een open source versus closed source. Eigenlijk open source en SaaS, dat zijn twee verschillende dingen. Een SaaS-platform kan ook open source zijn. Bijvoorbeeld Spryker is niet open source, maar is wel open code. De volledige code staat gewoon op GitHub te vinden. En in theorie, de open source gaat puur om de licentie. In theorie zouden we ook Spryker gewoon open source kunnen maken. Maar zijn we alsnog een hosted PaaS platform?
Ja.
Net zoals Shopify zou ook in theorie open source kunnen zijn, is het niet. Maar dat heeft niks met elkaar te maken. Meer de manier van hosten. Er zijn inmiddels behoorlijk wat goede SaaS en PaaS platformen beschikbaar. En in open source staan de ontwikkelingen ook niet helemaal stil. Dus ik denk niet... Ik zou er geen antwoord op durven geven. Dat hangt heel erg van je business case af, denk ik. Van wat jouw eigen capabilities zijn. Wat goed voor jou werkt en wat goed bij jou past. Kijk, met open source, daar heb je... Ja, het moet gehost worden. Misschien biedt die partij dat zelf aan. Misschien moet je dat helemaal zelf regelen. Je hebt een agency nodig om dat te implementeren. Zit je daarop te wachten? Wil je dat? Hoeveel gaat het jou kosten om te customizen? Wat wil je customizen? Ik bedoel, met een SaaS-platform... Ja, dan ben je compleet overgeleverd aan de wil van dat SaaS-platform. Ja. Er is niks bij te developen. Je moet, om een voorbeeld te geven, als jij je SaaS-commerce shop, Shopify bijvoorbeeld, als je dat wil koppelen met Mailchimp, ben je volledig afhankelijk van Shopify of die een connectie bieden met Mailchimp of niet.
Ja.
Een Mailchimp is een wereldwijde partij, dus die zal er wel in zitten. Maar wil jij misschien met Exact koppelen, omdat jij, dat is een Nederlandse partij, ja, dan moet je maar hopen dat er een koppeling is voor Exact. En dat soort dingen. Dus als het om een lokale partij gaat, waar jij mee wil koppelen, je boekhoudpakket, je EP, je PIM, whatever het is, als het een lokale partij is, dan is de kans een stuk minder groot dat een internationale SaaS-partij dat aan jou levert. Het andere uiterste, dat is dus on-premise. Dan heb je volledig en on-premise. Again, dat kan open source zijn, maar dat kan ook gewoon proprietary software zijn. Maar in ieder geval on-premise, je host het zelf of iemand moet dat voor jou hosten en bijwerken. Dan heb je dus volledige vrijheid, maar ook volledige verantwoordelijkheid voor het hele platform. Ja. Van de hardware tot het OS aan toe. Nou, en ik liet al een paar keer vallen, Spryker is PaaS. En je hebt ook nog zoiets als IaaS. Dus IaaS is Infrastructure as a Service. En PaaS is Platform as a Service. Die zitten daar tussenin. Dus als we stapje voor stapje gaan bij on-premise, alles jouw verantwoordelijkheid. De hardware, de software, waar je server neerzet, jouw deal. Ja. Dus heel veel vrijheid, maar heel veel dingen waar je misschien überhaupt niet zorgen om wil maken en ook hoeft te maken. IaaS is een stapje verder. Dan is de hardware in ieder geval volledig geregeld. En vanaf het OS en daarboven moet jij het gaan regelen. Of moet je iemand hebben die dat regelt. En bij PaaS, het OS, de middleware en de runtime, dat wordt volledig gecoverd. Dat is wat aangeboden wordt. Dat hoef jij niks aan voor te zorgen. En dan gaat het om de data en de application. Daar heb jij nog volledige toegang toe en vrijheid toe om dat zelf in te richten. En met SaaS heb je daar ook geen toegang meer toe. SaaS is gewoon net zoals je Gmail. Je logt in, maar ik kan niet de code van Gmail veranderen. Dat is waar je zit. En op die schaal moet jij dus kijken wat goed voor jou werkt. Ja, wat ik zei, Spryker zit in de PaaS-hoek. Dus de developers hebben volledig toegang tot de code. Dat vinden developers in ieder geval fijn. Ze zijn niet buitengesloten. Kunnen volledig bij de code, kunnen alles aanpassen. Kunnen bij al die data. Wij gaan nog zelfs een stapje verder, als in dat we ook Spryker volledig kunnen updaten, up-to-date houden voor je. Is dan nog een bonus op de standaard PaaS. Maar dat is een beetje, ja, dat is een beetje het speelveld waar je in zit. Maar wat ik zei, dus dat hangt dus heel erg af van jouw businessmodel, wat jij gaat doen, hoeveel customization jij nodig hebt voor jouw businessmodel, om dat tot uitvoer te brengen. In mijn ervaring is dat vaak minder, ben je vaak minder custom dan dat je denkt dat je dat je bent, ja. Als business.
Ik vind dat een hele belangrijke opmerking. Kun je dat eens naar de toelichten? Dat jij ervaart dat mensen vaak minder custom zijn dan dat ze vaak denken. Wat bedoel je ermee?
Nou ja, mensen, kijk, als business owner ben je natuurlijk super trots op je eigen business en wat voor briljante ideeën jij hebt bedacht. Ja. Maar je moet je ook bedenken dat de manier waarop mensen shoppen is redelijk gestandardiseerd. En hoe een shop eruit ziet, hoe een shop werkt. Zeker in 2022. Mensen zijn heel erg gewend om online te shoppen en hebben daar een bepaalde verwachting bij, een bepaalde patronen bij. Daar moet je niet te veel van. Natuurlijk kun jij een leuke shop maken waarin je verticaal scrolt in plaats van horizontaal. Je ziet ze af en toe voorbij komen, maar dat is een reden dat er maar één in de miljoen shops zo werkt. En als jij in de art zit en dat super belangrijk vindt, ga los, ga je gang. Maar je wil dat waarschijnlijk niet het onderscheidende maken van jouw ding. Het onderscheidende is jouw product. Maar de shopping experience, dat is gewoon een commodity inmiddels. Dus waarom? Daar wil je niet te veel mee. Je wil niet hetzelfde wiel uitvinden daarin. Dat is ten eerste niet nodig. En in mijn ervaring als CRO-specialist werkt dat ook vaak niet.
Mo, weet je wat Lian van Shampoo Bars mij laatst vertelde?
Nou,
ze zien nu op order- en campagneniveau exact welke marges ze maken.
Nou, dat is precies wat elke e-commerce ondernemer natuurlijk wil.
Juist, dat kan gewoon met EikData. Een tool waarmee je grip krijgt op je marketing performance en data. Gaaf toch?
En EikData biedt nu onze luisteraars de eerste maand gratis via eikdata.com/podcast. Dat is Eik met E, Griekse I, K.
Maar dat is precies ook vaak het tegenargument. Want wat er vaak wordt geroepen wanneer je het hebt over een SaaS-oplossing voor e-commerce, dan zegt men, ja, maar dat SaaS-stuk, dat staat nog in de kinderschoenen. Je kan er heel weinig mee. Het is nog niet goed genoeg uitgewerkt om al onze wensen te kunnen vervullen.
Ja, en daarom hebben we Spryker gemaakt. Nee, maar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik bedoel, zijn genoeg. Shopify is enorm, hè? Laten we wel zijn. Dat is een enorme business. En die doen ontzettend veel shopping via hun platform. Maar binnen de perken, zeg maar, Shopify bepaalt wat jij kan met dat platform. Is dat genoeg voor jouw business? Dan ga je gang. Als jij maar één land servers in één taal. Je hebt maar een beperkt aantal, misschien 50 SKU's of zo. ja, waarom zou je moeilijker doen? Ga lekker naar Shopify en dat werkt dan prima.
Wat ik ook wel eens heb gehoord van een ondernemer is dat hij zegt van, joh, ik heb een e-commerce platform. Ik kan daar niet alles mee. Ik kan daar beperkte dingen mee en dat werkt voor mij heel fijn. Want ik weet wat ik wel kan en wat ik niet kan. Ja. En dat zijn de banen waar het allemaal kan. En dat is het. En daarin groei ik.
Ja. Dus dat is hoor je ook. Beperkingen maken je ook creatief, toch? Ja.
Hey, we zijn op het groeipad van 1 miljoen richting 20 miljoen jaaromzet. Waar op dat pad ga je aan de slag met wat voor technologie? Zou je, nou, zeg een grove termen, maar zou je ons wat wegwijs kunnen maken daarin?
Als ik zou beginnen met een commerce shop, nou, zou ik toch echt lekker met een SaaS-platform aan de gang gaan.
Zo simpel.
Ja, nee, ja. Ik bedoel, dat is niet. Ik denk niet dat daar je onderscheidende factor in zit. Dus dat je daar heel erg custom in moet zijn. Dus ga lekker. En er zijn er meerdere. Ik bedoel, we noemen het Shopify. Maar er zijn meerdere platformen waar je prima. Ook Nederlandse, hoe heet die ook weer? SEO Shop. of Lightspeed. Wat voor een heette. Maar er zijn genoeg platformen waar je leuk kunt starten. Wat ik net al zei, dat geldt nog steeds. Kijk vooral ook hoe je weer kan scheiden. Hoe je bedenk even van, is er een upgrade path? Of moet ik dan echt compleet opnieuw beginnen? Dat is gevaarlijk natuurlijk. Dus daar moet je wel echt voor zorgen. Zorg dat je er weer op een goede manier vanaf kan komen. Maar begin niet te moeilijk. Je wil naar mijn idee van 1 tot 20 miljoen ben je nog steeds bezig om je business te fine-tunen. Je bent bezig om misschien je producten te fine-tunen. Dat wil je wil zo snel mogelijk kunnen itereren op je product, op je dienstverlening. Je wil weten wat werkt. Dus het kan natuurlijk fijn zijn. Je wil in je shop. Nou ja, dan heb je natuurlijk een enorme bias als CRO-specialist, maar je wil AB-testen kunnen doen. Ja. Je wil dingen kunnen valideren met je shop. Kijken wat werkt, welke messaging werkt, welke doelgroepen spreek ik blijkbaar aan met mijn producten. Dat kan natuurlijk heel anders zijn dan dat je van tevoren bedacht had. En dat soort dingen wil je uitvogelen. En dan kom je erachter van, ja, het is misschien wel belangrijk om heel erg custom te zijn in mijn backend. Want ik heb een of ander super speciaal abonnement. Subscription model dat niet wordt gevangen door whatever. En dat is waar mijn consumenten behoefte aan hebben. Maar mijn SaaS-platform kan dat überhaupt niet bieden. Dan moet je misschien daarin investeren. En daar een custom platform voor laten bouwen. Of iets, of een paasplatform of whatever.
Als ik het hoor, dan zeg je eigenlijk voornamelijk, zeg je SaaS, omdat dat je dan heel veel ruimte biedt om bezig te zijn met andere dingen dan het platform zelf.
Ja, precies. Ja, want daar gaat natuurlijk best wel veel tijd in zitten. En als dat jouw onderscheidende factor is, prima. Maar ik durf te betwisten dat voor veel partijen het geval is.
En je stelt ook dat, voor elke business is dat natuurlijk anders, maar dat je, wanneer je op weg bent naar 20 miljoen, dat het eigenlijk nog best wel het proeven van het e-commerce landschap is.
En dan hangt het dus vanaf, dan hoe speciaal is jouw businessmodel? Kijk, er zijn natuurlijk partijen. Kijk, volgens mij toen Bloemon begon, dat je dat soort subscription modellen, zeg maar. En ja. Die waren toen nog niet helemaal uitgevogeld. Dus toen kon je één keer wat kopen en dan kreeg ik 2 weken elke nieuwe bloemen. Maar dat kon ook weer misschien wat anders zijn qua prijs. Je moet tussendoor kunnen upgraden of downgraden of misschien kunnen skippen. Dat soort dingetjes qua subscriptions, die zijn misschien best wel lastig. En inmiddels zijn die ook wel redelijk uitgevogeld. Maar misschien heb jij daar zelf iets heel speciaals bij. En ja, dan moet je misschien zelf gaan bouwen. Ja, dat zou kunnen. Maar nogmaals, 9 van de 10 van de businessmodellen die ik zie, begin lekker met een makkelijk SaaS-platform. En ook daar zou ik nooit met een WooCommerce beginnen bijvoorbeeld. Dan moet ik dat allemaal zelf gaan bijhouden. WooCommerce is er zowel zelf-hosted als een SaaS-platform. Maar zoveel dat je dan zelf moet onderhouden of moet customizen of iemand voor moet inhuren. Ja. Ik denk dat die SaaS-platformen echt wel goed genoeg zijn momenteel voor die 1 tot 20 miljoen. Ja. Ga los.
Wat gaat het allemaal kosten? Ik bedoel, als je dan al die verschillende vergelijkingen hebt, PaaS, SaaS, ja. IaaS noemde je, die wist ik niet.
Ja, ja. Nou ja, hoe meer je kan customizen, hoe meer het natuurlijk kost. Ja, want dat is gewoon manuren die je dan daarvoor betaalt voor het customizen. Nou ja, kijk op een gemiddelde gemiddeld platform wat een developer kost. Nou, dan weet je wat je per uur ongeveer kwijt bent daaraan. En ik denk dat ja, als je dan. Als je dan voor die customizability wil gaan, die verder gaat dan een SaaS-platform, ja, dan is PaaS dus het eerste stapje naar beneden. Terug zeg maar in die complexiteit wat je doet. Ja. Dan ben je bij PaaS, waar je nog volledige controle hebt over het platform. En ja, waarom zou je jezelf willen vermoeien met onderhoud van de hardware? Ja, dat is tegenwoordig dat is zo'n commodity en zo uitgewerkt inmiddels. Waarom zou je? Ja, jij gaat de commerce, je gaat je webshop winst niet behalen doordat je zelf iemand in dienst hebt die ervoor zorgt dat jouw service onderhouden wordt. Ja, besteed je tijd niet aan. Ja, ik zou niet weten waarom.
Een stellige mening. Het is mooi om het te horen. We gaan door naar het tweede deel, het laatste deel van de podcast, Guido. Want ik had jou gevraagd om na te denken over drie korte vragen. Waarvan de eerste is, een gewaagd groeigetal. Wat is een gewaagd groeigetal?
Nou ja, 3 jaar op rij met 100% groeien vind ik best gewaagd.
En
gewaagd.
Wie?
Best leuk.
Wie wat? Dat kan je halen als je wat doet. Wie heet dat? Hoe? Wie wat waar?
Nou, dat doet Spryker. toen ik begon in oktober had ik 400 collega's. Ik heb er nu 650, dus dat groeit als een malle.
Maar wat is het geheim daarin?
Een product hebben dat een goede product market fit heeft. En dat waar veel vraag naar is. Dat denk ik. En we hebben natuurlijk investeerders gehad. Dus dat helpt natuurlijk enorm als je mensen wil inhuren.
En als ik jou de klassieke vraag stel van, is het belangrijker om een goed product te hebben of is het belangrijker om goede marketing te hebben? Wat zou je zeggen?
Die marketing werkt natuurlijk maar tot een bepaalde hoogte. Dus dan zou ik toch wel voor het product gaan.
Oké, nou goed, dat nemen we mee.
En marketing kan het natuurlijk in helpen, maar nee, een goed product, dat staat wel bovenaan, denk ik.
Dat is, ja, oké. Okay. Hey, de volgende vraag, een bijzonder bedrijf. Wat is een e-commerce speler waarvan jij denkt, die doet het wel... Die doet wel goed. Buiten Spryker om.
Ja, dan ga ik gewoon. Ik ga gewoon een concurrent noemen en dat is dan Shopper.
Oké, vertel.
Volg natuurlijk al 15 jaar in de Magento community gezeten. En ik denk dat zij heel goed een vervanging voor zowel qua product lijkt het er heel erg op wat Magento zeg maar 10 jaar geleden was. Qua. Ja, niet zozeer het product zelf, maar ik bedoel meer de partijen die ze aanspreken. En de positie die ze een beetje innemen in het landschap. Er zijn heel veel mensen, dat zie je ook door de agencies die overstappen van Magento naar Shopper. Dat er ofwel bijnemen als platform. Gewoon volledig switchen en Magento laten vallen en voor Shopware gaan. De community building die ze doen, zijn best wel veel mensen van Magento naar Shopware gegaan. We hebben natuurlijk Ben Marks, die evangelist was voor Magento, die nu bij Shopware zit. Sander Mangel, goede vriend, die daar allemaal leuke dingen doet. Daar kan ik wel van genieten dat zij zo goed doen en die community opnemen. Ook misschien deels omdat het bij mij natuurlijk ook nog wel pijn doet om te zien wat er nu met Magento gebeurt. Dat zo hard achteruit gaat, de strubbelingen in de community. Eigenlijk Magento, als je naar Adobe kijkt, dan bestaat Magento überhaupt niet meer. Ja. Qua naam in ieder geval. En het product is inmiddels ook, ze investeren alleen nog maar in hun SaaS-platform Adobe Commerce Cloud. Dus dat hele open source gedeelte. Wat dat ooit was, dat hebben ze gewoon volledig laten vallen. En ja, dan aan de community om daar om te kijken wat ze daarmee willen doen. Ja. En dat zal een leuke worsteling zijn de komende tijd. Het is al een flinke worsteling als ik het zo zie, nu als buitenstaander. Maar Shopware pakt het heel mooi op. En ook een Duitse partij, net als Spryker. Ja. Die probeert de wereld te veroveren. Maar ja, aan de onderkant van de markt is dat meer een monolithic platform dan Spryker. Ja, sowieso. Ja. En ze zijn wel headless natuurlijk. Zoals elk platform tegenwoordig. Maar voor die onderkant van de markt, waar Magento ooit heel goed was. Daar pakken zij dat super mooi op. Het maakt ontzettend goed gebruik van nou ja, de omgang van Magento, is dat te harsh? Of?
Ja, nou, ze hebben gewoon een goed momentum te pakken. Goede timing, ja, met de stappen die ze maken. En ze hebben ook een mooie investering binnengehaald, recent.
Ja, dus, zeker. Ja, PayPal erbij. Ja, heel goed. Ja. Ik hoop dat ze ook wat aan hun pricing model gaan doen voor hun own sake. Want als ik nu naar Shopify en kijk naar hun pricing, dan denk ik vooral, hoe maken jullie hier een vreselijk geld mee? Ja. Dat is misschien ook wel een idee. Van, dat klinkt een beetje gek misschien, maar als jij start en als jij je e-commerce platform kiest of ook een agency, dan klinkt het natuurlijk leuk als dat weinig geld kost. Maar je wil ook wel dat die partij goed brood verdient met jou. Anders kunnen ze niet, of met welke business ze ook doen, anders kunnen ze namelijk niet investeren. En als ik nu naar het pricing model van Shopware kijk, denk ik heel erg, jullie houden geen geld over. Jullie hebben allemaal mensen op de payroll staan. Jullie willen dit product doorontwikkelen. Ja. En met die paar honderd euro, of zelfs paar duizend euro voor het hoogste plan, die jullie hiermee binnenhalen. Dan heb je die investering hard nodig, dat snap ik. Maar ja. Ik neem aan dat voor de lange termijn dat ze daar wel wat aan moeten doen. Dus dat,
Je wilt
zullen ze vast gaan doen. Ja.
Je wilt een goede prijs hebben natuurlijk als merchant, maar je wilt ook niet dat de prijs zo laag is dat je denkt van, gaat het wel de goede kant op?
Over een jaar zijn ze feed, over een jaar zijn ze kopje onder. Ja, dan ben je ook...
De allerlaatste vraag, Guido. Een stukje ongevraagd advies aan de luisteraar. Op weg naar 20 miljoen, wat zou je zeggen?
Ja, en dat is mijn achtergrond in de CRO die dan om de hoek komt kijken. Doe gedegen gebruikersonderzoek. Ik had het net al over van dat je ook naar mijn idee nog steeds van 1 tot 20 miljoen... nog steeds een beetje op zoek bent naar je market fit. En wat goed werkt voor jou. Doe goed gebruikersonderzoek. En dat hoeft niet al te moeilijk te zijn. Je kan er agencies, bureaus voor inhuren die gebruikersonderzoek doen. Het is ontzettend verhelderend om dat te doen. Er zijn weinig partijen die dat met regelmaat doen. Als in elke maand of misschien elk kwartaal of zo. Maar zet gewoon mensen in een hokje. Bij voorkeur niet bij jouw bedrijf met jouw grote bedrijfsnaam erboven. Zodat ze al gebiased zijn. Oh, jullie werken voor Jacob Douwe Egberts. Laat ik even positief zijn dan over Jacob Douwe Egberts, over koffie. Want dat zijn jullie blijkbaar. Nee, maar gewoon op een onafhankelijke research locatie. Ga voor mijn part de stad in, huur een kantoor voor een dag. Ga daar zitten met mensen, geef ze Google. Zeg ze, oké, ga mijn product kopen. Koop die koffie. Ga bloemen kopen. En kijken wat er gebeurt. Kijk hoe ze naar de concurrentie gaan. Kijk hoe ze Google gebruiken. Waar selecteren ze op? En laat dat... En dat zijn maar een paar mensen op dag. Hè. Op zo'n dag heb je misschien 6 tot 8 mensen. Hopelijk heb je duizenden mensen op je website elke dag. Maar vooral die combinatie tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek is ontzettend waardevol. Sta je niet blind op... Kijk, Google Analytics kan jou heel goed vertellen waar het misgaat op jouw site, maar vertelt je niet waarom het misgaat. En hints of inzichten naar dat waarom kan ontzettend verhelderend zijn.
Ja, en ik hoor toch eigenlijk soort van als je meer leunt richting het stukje kwalitatief onderzoek, omdat het kwantitatieve vaak al gebeurt, zeg ik dat goed?
Ja, inderdaad. Het is allebei belangrijk. Get me wrong. Maar kijk, iedereen heeft al Google Analytics. En iedereen staat zich blind op Google Analytics. Kunnen we over discussiëren over hoe goed dat gebeurt. En hoe goed die data is. Maar dat gedeelte gebeurt meestal wel iets mee. En met het kwalitatieve gedeelte gebeurt vaak überhaupt niks mee. Er wordt vaak geen gebruiksonderzoek gedaan. Dat gebeurt überhaupt niet. Maar dat kan ontzettend fel zijn. Daar een voorbeeldje te geven. Toen ik bij... Euroflores zat. Een van de meest duidelijke voorbeelden, denk ik. Zagen we in Google Analytics wel een duidelijke drop-off op een bepaald punt in de checkout. Maar ja, we hadden geen form tracking aanstaan of zo. Google Analytics keek alleen maar naar pagina's. Dus we wisten, die pagina, daar is iets geks mee. maar daar moeten we wel mee doen. Maar we hebben geen idee waarom. Nou, met gebruiksonderzoek was super helder. Iets van 5 van de 7 mensen die vielen over het veldje het telefoonnummer. En dat was een verplicht veld, stond zo'n asterixje achter.
Ja, ja.
Zonder uitleg. Maar bloemen koop jij als gift voor iemand anders. Dus één, heel praktisch. Ik heb het telefoonnummer niet. Dead end. Want ik snap dat ik een adres moet hebben om bloemen te verzenden, maar dat ik een telefoonnummer moet hebben, waarom zou je? Dus misschien heb je het niet eens. Ten tweede, koop bloemen voor Valentijnsdag. Het is een verrassing. wat gaan jullie in vreesnaam met dat nummer doen? Gaan jullie persoon bellen en de verrassing verpesten? Of nog erger, mijn naam vertellen? Dat wil ik helemaal niet. En de derde reden was dat... Dan stuur ik mijn moeder voor moederdag een bosje bloemen. En dan worden ze zeker die week daarna door jullie plat gespamd met allemaal sms'jes, met reclameboodschappen. Dat wil ik ook helemaal niet. Dus omdat er ook geen uitleg bij stond... Mensen werden echt pissig. Ja, en dan weet je, nou, als mensen boos worden, als er emotie bij komt, veel emotie bij komt bij zo'n gebruiksonderzoek, dan weet je, nu zit ik supergoed. En dat was een enorme bottleneck, bleek dat te zijn. Dan het ergste, dan ga je navragen binnen het bedrijf van, ja, waarom is dat überhaupt en waarom hebben we dat? En dan bleek, ja, als we in het noorden van Noorwegen als een bloemist dan die dingen moet wegbrengen, die bloemboeketten, dan moet hij soms 2-3 uur rijden. En dat is wel fijn als je van tevoren even kan bellen. Ja, sure. Iedereen snapt dat. Maar het noorden van Noorwegen is niet het enige waar we wat verkopen. Dat doen we in heel veel landen. Waar op elke straathoek een bloemist zit. Dat is lang niet een issue. Dus laten we er alsjeblieft een filter op zetten voor alleen die uitzonderingsgevallen. Als we dat detecteren qua postcode of zo. En laten we dat in ieder geval niet als verplicht veld en lekker optioneel houden. En er ook uitleg bij geven waarom we dat dan vragen. Dus dat was een enorme verbetering.
Dat is een mooi verhaal, een mooie afsluiting van deze podcast. Guido, bedankt voor je tijd.
Ja, geen dank.
Voordat je verder gaat, wil je sparren met andere ondernemers die begrijpen waar jij mee zit?
Meld je dan aan voor de Framework Community. Alleen voor e-commerce ondernemers. Ga naar framework.nl/community. Dat is framwrk.nl/community.